Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Een hele goede dag. Ja, dat is wel een mooi beeld wat ik kan uitleggen, hè, voor de podcastluisteraars. Er zitten hier de twee iconen uit de voetbaljournalistiek, Valentijn Driessen en Mike Verwij.
Jezus. Hè? Heb je wat van ons nodig? Of niet?
Een dubbel espresso lekker. Nee, maar jullie zitten net op jullie mobiele telefoon. Want op vrijdagmiddag, als we dit opnemen, is zojuist de selectie van het Nederlands elftal naar buiten gekomen. Wat valt op? Eerste reactie?
Ja, Per Schuurs en Owen Wijndal. Heel bijzonder dat ze erbij zitten. Aan de andere kant, Valentijn zei het net ook terecht, zijn wat spelers afgevallen. Matthijs de Ligt, Daley Blind. Dus ook wel weer logisch. Maar Per Schuurs wel heel snel bij Oranje.
Ja. Ja, Iataren er ook bij. Dat is ook wel aardig. En Leroy Fer, na een hele lange tijd. Die is echt een hele tijd uit beeld geweest. En die, dat is eigenlijk wel de motor eigenlijk op het middenveld van Feyenoord. Dus ja. Zit wel iets in. Ja, niet echt heel veel bijzonders. Ik vind wel, ik heb Wijndal van de week gezien bij AZ. En toen viel hij mij niet mee.
Nee, heel AZ niet. Gaan we het straks over hebben. Dus, er is weer heel veel te bespreken. Koeman, Suarez, Messi, AZ inderdaad. PSV met de nieuwe aanwinsten, Mvogo. Hè?
Ja, maar over de selectie van het Nederlands elftal.
Exact.
Je kunt ook degraderen uit de Premier League en ook geselecteerd worden. Dat geeft wel aan dat Nederland niet heel goed in de keeper zit. Tim Krul beloond voor een geweldig seizoen bij Norwich, denk ik.
Ja, natuurlijk. Trouwens, deze selectie kon op deze manier worden samengesteld vanwege de uitzonderingspositie. Die spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de vrouwen krijgen van staatssecretaris Tamara van Ark.
Zeker.
Ja. Van VWS, ja. Is dat? Dat is natuurlijk de opvolgster van
Rijn.
Van Rijn. En die was minder coulant richting de KNVB. Dat weten we nog wel met het noodpakket wat is voorgesteld. En dit is een VVD-minister of staatssecretaris. Nou, die wil wel meedenken met betaalde voetbal. En daardoor kunnen ook zeg maar die spelers vanuit Engeland kunnen allemaal hierheen komen.
Maar een VVD-staatssecretaris werkt eerder mee dan een PvdA-staatssecretaris.
Nou, blijkbaar wel. Blijkbaar wel.
Ja. Dan gaat hij gewoon een Porsche politiek bedrijven.
Ja, roep Wouter de Winter even.
Ja, Wouter, kom er maar in.
Ja.
Nee, precies.
Nee, maar dat speelt natuurlijk. Dat speelt op de achtergrond speelt dat wel een rol natuurlijk.
Ja. Een serieus punt wat we meteen erbij moeten halen natuurlijk is Daley Blind. Want hij is dus uiteindelijk niet in de definitieve selectie van Oranje. Wat kun jij vertellen, Mike?
Ja, niet veel. Hij wordt op dit moment onderzocht. En wat wel duidelijk is, is dat hij op dit moment nog niet op het trainingsveld staat bij Ajax. Ajax kennende zou de social media afdeling, als hij weer op het veld had gestaan, zeker met een filmpje komen. En ongetwijfeld ook met een interview. Ik heb begrepen dat hij nog steeds niet op het veld staat. Dus dat de onderzoeken nog lopen. En ja, verder moeten we daar ver van weg blijven, denk ik.
Maar hij heeft wel zelf ook een bericht naar buiten gebracht dat het naar omstandigheden goed met hem ging.
Ja, dat is wel iets wat je binnen Ajax hoort. Dat hij zelf eigenlijk helemaal geen last heeft gehad. Ook op het moment zelf niet. Ja, het kastje ging af. Dat was natuurlijk even schrikken. Maar dat hij zich eigenlijk heel goed heeft gevoeld. En ook onmiddellijk nadat het kastje afging, zich weer heel erg goed voelde. Mm. Ja, en dat maakt het natuurlijk ook wel een beetje tegenstrijden.
Ja, precies.
Maar ik vond dat Hedwiges Maduro, Mike heeft hier gesproken, die had daar wel een heel goed verhaal over. En die betrok het ook, zeg maar, meer bij het gevoel wat Blind zou hebben. En niet, zeg maar, specifiek de medische situatie van gaat dat hart wel door, tikt dat wel door, maar de onzekerheid waarin je verkeert en dat het in je hoofd gaat zitten. En ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Ja, dat is ook wel goed om dat misschien even toe te lichten voor degene die het artikel niet hebben gelezen met Hedwiges Maduro. Want die heeft ook bij een check is er een hartafwijking geconstateerd. Hè?
Ja, die kwam bij Sevilla te voetballen. Was een speler geweest van Sevilla. Ja, die viel dood neer met een hartstilstand. Dus Sevilla nam veel meer maatregelen dan elke andere club in Europa. Daar was de check gewoon drie keer zo scherp als elders. En daar kwam iets aan het licht bij Maduro. Ja, wat 6 artsen wel vertrouwden, eentje niet. En toen hebben ze hem heel uitgebreid onderzocht in Houston. En zeg maar dat mentale proces, die mentale achtbaan zoals hij dat noemde. Ja, dat vond Hedwiges verschrikkelijk. En daar heeft hij over verteld.
Ja.
Zeg maar de onzekerheid van kun je ooit nog voetballen? Is het allemaal waard om te gaan voetballen? Ja, en dat soort dingen zal Daley Blind ook in zijn hoofd hebben, denk ik.
Ja, want dat wel bijzonder als je iets voelt, dan denk je daar natuurlijk aan. Ja. Hè? En dat is in het gewone dagelijkse leven, als je naar de supermarkt gaat, maar helemaal natuurlijk op het moment dat je op het veld staat en de inspanning verricht. Hè? En ik kan me ook zeker voorstellen, de druk hè, en de spanning die bij een wedstrijd horen, Kijk, dat verontrustte mij wel. Ik ben absoluut geen arts, maar de tijd tussen de eerste keer en de tweede keer, die is, meen ik, een maand of 8-9. Mm-hmm. De eerste keer was december vorig jaar, het is nu augustus. Maar het aantal wedstrijden is heel gering daartussen, hè? Want het voetbal heeft er heel lang stilgelegen. Deli is volgens mij in februari, en dat weet Mike beter, is hij weer teruggekomen. Is hij weer bij de selectie gekomen. Ja, heeft hij één of twee wedstrijden gespeeld. Hij speelde onder andere die laatste wedstrijd in Heerenveen. Niet best, maar
wel meer wedstrijden gespeeld. Ook de Europese, dus het zijn er wel een paar.
Hij heeft een paar wedstrijden gespeeld. En nu zitten we heel kort in de voorbereiding. Heeft hij ook dan een aantal wedstrijden gespeeld. Dus het zijn dan weliswaar misschien 8-9 maanden. Maar qua wedstrijden zijn het nog geen 10 wedstrijden. En dan is komt dit heel snel achter elkaar. Ja. Hè? Binnen 10 wedstrijden. En ja, dat zou mij heel erg verontrusten. Ja.
Waarbij we wel aangetekend, want hij liep het in eerste instantie op, zeg maar in december, die ontstoken hartspier. Toen is hij tot januari uit geweest. En hij heeft wel heel veel getraind. Hij heeft dan niet heel veel wedstrijden gespeeld, maar wel veel getraind. Ja. Behouden dus de periode dat iedereen thuis zat vanwege corona.
Maar dat betekent dat wedstrijden misschien heel iets anders teweeg brengen binnen een lichaam dan gewone trainingen.
Ja.
Dus je hoort natuurlijk heel veel voetballers ook zeggen. Je zag het van de week ook weer bij AZ. Kelvin Stenks heeft nauwelijks gevoetbald. Dat zie je er toch aan af.
Ja, dat was niet best natuurlijk.
Nee, dat brengt heel iets anders met zich mee. Wedstrijden dan trainingen. Misschien schiet Boadouze in de training vierkant de kruising in. En ja, bij een wedstrijd lukt het hem niet. Dus nee. Een wedstrijd is altijd heel iets anders. En dat geldt voor in je hoofd, maar misschien ook wel fysiek. Ja. Ja.
Nog één element wat we wel kunnen benoemen is dat Jeroen eigenlijk een interview had. Jeroen Kapteins, onze collega van Telesport, met Daley Blind notabene in Oostenrijk op trainingskamp. Met toestemming van Ajax is dat gepubliceerd.
Ja, afgelopen vrijdag. Ik zal even schetsen hoe dat normaal gesproken gaat. Ik heb Jeroen er kort over gesproken. Jeroen heeft vrijdag Daley geïnterviewd. En het was al de bedoeling dat het vandaag, de volgende vrijdag, in de krant zou komen. Ja, dinsdag gebeurt er met Blind wat er gebeurd is. En Jeroen had die tekst, de teksten van Daley over, zeg maar, de eerdere situatie, over zijn thuissituatie, over het vaderschap, over allerlei leuke dingen. Dus Jeroen heeft keurig de tekst zoals was afgesproken naar Ajax gemaild. En Ajax had er geen enkele moeite mee dat gewoon in de krant zou komen.
Ja.
Dus dat is gebeurd.
Ja, en dat was ook een mooie interview. Ja,
zeker.
Zeer lezenswaardig.
Gaf een mooi inzicht in hoe hij erin stond. Ja, hoe hij er nu in staat, dat weten we niet. Want hij heeft geen actueel commentaar gegeven.
Nee.
Maar dit was naar aanleiding van de eerste keer dat hij hartproblemen had.
Nou, we hopen natuurlijk met z'n allen dat snel goed gaat met Blind. En dat hij weer kan voetballen. Als we het over het Nederlands elftal hebben nog, Valentijn. Lodewegers van der Looij, die maakt ook deel uit nu van de staf met Stekelenburg.
Zwaar gewicht, hè? Daar kunnen we wel mee door.
Hè? Ja,
naar het EK.
Ja.
Of niet?
Ja, dat is cynisch,
toch iemand,
hè? Cynisch, hè? Geloof
ja.
Ik.
Ja. Dat kan natuurlijk niet dat die twee... Ik zag al ergens dat het geopperd werd, omdat Dwight Lodewegers tactisch genie is. Dus, maar ik denk dat je qua uitstraling van het Nederlands elftal, dan moet daar wel een andere coach bij. En volgens mij staat de KNVB er ook zo in. Maar er werd al geopperd dat dit wel zou kunnen. Want Van der Looij deed het goed bij Jong Oranje. En Dwight Lodewegers, daar liep iedereen mee weg. Maar bondscoach zijn is heel iets anders dan assistent bij.
Ja, dus het
schijnt in Duitsland wel een keer heel aardig gegaan te zijn.
Is dat met Leuf dan geweest?
Toen hij het overnam. Ja,
ja. Ja. Zo, dus je krijgt misschien het leuke effect met Lodewegers. Lodewegers,
dat
weet ik niet, hè?
Ja. 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 Nou, ik denk niet dat ze het moeten proberen.
Nee.
En ik denk ook niet dat ze het gaan proberen.
Maar wat is de laatste stand van zaken betreffende de nieuwe bondscoach? Want je hoort alle geluiden van Peter Bos, Louis van Gaal, Henk ten Katen, Frank Rijkaard.
Ja.
Noem het maar. Zijn we al iets verder?
Nou, volgens mij niet. Aanstaande maandag of zondag, dat ligt er precies aan wanneer al die spelers bij elkaar komen. Dan gaat Erik Gudde en Nico-Jan Hoogma, die gaan met de spelersraad praten van het Nederlands elftal. En daar zullen zij horen hoe de spelers erin staan, wat de spelers precies willen. Er is al contact geweest met Van Dijk, tussen Gudde en
misschien
Van Dijk.
Misschien zeggen ze allemaal wel, we willen jou, Dwight.
Ja, misschien
dat zou kunnen, hè?
Ja. Nou ja, dan moet de KNVB een hele moeilijke beslissing nemen. En dan moeten ze eigenlijk de spelers gaan passeren. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Want ja, die moeten het toch voor je doen.
Okay.
Maar ik kan me niet voorstellen dat zij met Dwight Lodewegers komen als nieuwe bondscoach. Maar daar zullen wel de namen invallen. En dan zullen ze ook waarschijnlijk gaan bespreken op welke termijn en hoe ze dat gaan aanpakken, de KNVB.
Ja, ja. Er zijn nog geen lijntjes uitgezet. Of gaat het, is dat wel al gebeurd?
Nou, dat zal ongetwijfeld wel her en der wat geïnformeerd zijn. Maar ik heb daar nog weinig van vernomen.
Nee. Oké, okay. Nog heel even over het Nederlands elftal. Wat natuurlijk wel een hele rare situatie is. VVD-staatssecretaris Van Ark maakt dan die uitzonderingen.
Ja.
Met dat oranje gebied, wat dan voor buitenlandse spelers geldt als ze naar Nederland komen. Het AD maakt ook melding van dat verhaal met Justin Bijlo en Geertruida, die voor Jong Oranje waren opgeroepen om naar Wit-Rusland te gaan. De vraag is of je wel gewoon met enigszins op een normale manier interland voetbal kan spelen. Ja, Wit-Rusland heeft dan ook te maken met de onrust natuurlijk daar.
Daarom, daar speelt natuurlijk wel iets anders ook een rol.
Die spelers niet gewoon een
politieke instabiliteit.
Ja. Ik zou ook niet graag willen voetballen, denk ik.
Nee, kan ik me ook goed voorstellen. Ja.
Maar dat is ieders eigen keuze. En dus in deze situatie een beetje een pistool op je hoofd zetten, want dat gebeurt daar. Maar niemand zet een pistool op die jongens in hun hoofd dat ze naar Wit-Rusland toe moeten. Dus je hebt altijd het recht om te zeggen, ik ga niet.
Nou ja, de KNVB die heeft natuurlijk gedreigd met schorsing.
Ja.
Dat vind ik niet de manier waarop je omgaat met je internationals. En kijk, zij moeten ook beseffen van wat dit misschien met spelers kan doen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook clubs die daar gebruik van maken. Of zoals je ook kan zeggen, misbruik van maken. En denken van, laat ze maar hier. Want ze kunnen misschien beter hier trainen. En dan hebben we meer aan ze dan dat ze eventueel weer 10 dagen weg zijn.
Ja.
Hey, dat moet natuurlijk ook niet het geval zijn. Maar ja, Wit-Rusland vind ik wel iets ander verhaal dan zeg maar de oranje gebieden. En er kan interland voetbal gespeeld worden. Omdat heel veel landen, van de week waren het er al 30. Maar volgens mij zijn het nu al bijna 40. Landen die zijn aangesloten bij de UEFA. Een soort voetbalcorridor toestaan. Waardoor die nationale elftallen in feite vrij kunnen reizen. Zonder dat zij zich aan de quarantainemaatregelen hoeven te houden. Zij moeten zich wel aan alle andere maatregelen, coronamaatregelen houden. Maar niet aan de quarantainemaatregelen. En daar lag natuurlijk het pijnpunt. Want ja, als Liverpool, Wijnaldum en Van Dijk afstaan naar de Nederlandse elftal. En ze komen terug in Engeland en ze moeten 5 dagen in quarantaine. Ja. En de competitie begint. Dat schiet natuurlijk niet op.
Nee, zit je natuurlijk echt niet op te wachten. Nee.
Over Wit-Rusland trouwens. Volgens mij zag ik gisteren bij de Europa League voorronde uitslagen ook gewoon wedstrijden gespeeld worden in Wit-Rusland. 2 nederlagen volgens mij voor Wit-Russische ploegen. Dus
okay.
Zo goed zal het land niet zijn.
Nee.
Maar ik denk dat het op zich wel te doen is daar.
Dat je natuurlijk de voetbalbond heeft ook aangegeven van Wit-Rusland dat er zonder enig gevaar en met garantie, veiligheidsgaranties gewoon gespeeld kan worden in Wit-Rusland. Maar ja, ik denk ook niet.
We hebben Wouter de Winter. Kunnen misschien nu even Pieter Waterdrinker of zo invliegen?
Ja. Nou, Pieter Waterdrinker zit volgens mij in Nederland,
die
toch?
Die zit nu hier, ja.
Ja.
Die onze Rusland-correspondent.
Nou, die ging liever niet naar Wit-Rusland. Hey.
Nee, maar goed. Even voor de goede orde. Dus Nederland-Polen 4 september. Nederland-Italië 7 september voor de Nations League.
Ja. Wat me opviel is dat die toestemming van de VVD-staatssecretaris alleen was gegeven voor die wedstrijd tegen Polen. Voorlopig.
Oh, is dat zo?
Ja, tenminste, dat zag ik in het bericht dat bij ons op de site kwam van onze parlementaire redactie.
Oké. Okay.
Weet jij wat daarachter?
Nee, maar ik neem aan dat het ook gewoon voor die andere interland ook is, want die is 3 dagen later. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan ineens zegt van na Polen moet iedereen weer vertrekken.
Ja, volgens mij werd er gesteld dat het dan voor heel Europa moet gelden en dat er nu 1 uitzondering wordt gemaakt.
Ik zie dat inderdaad hier nog staan dat specifiek Polen wordt genoemd. Zullen we naar de stellingen gaan? Het is belachelijk dat ADO boegbeelden Immers en Beugelsdijk zo makkelijk laat gaan.
Polen is misschien oranje gebied en Italië is misschien geel gebied.
Ik begin net met de stelling.
Zou dat kunnen?
Zou kunnen.
Denk ik zo even.
We spoelen hem even terug en weer door. We gaan naar de stellingen. Belachelijk dat ADO boegbeelden Immers en Beugelsdijk zo makkelijk laat gaan.
Eens.
Oneens.
Als Messi ze graag weg wil, dan moet Koeman hem maar laten gaan.
Eens.
Oneens.
AZ vliegt er in de volgende voorronde Champions League roemloos uit.
Oneens.
Oneens.
En keepersaanwinst Mvogo gaat echt het verschil maken bij PSV.
Eens.
Oneens.
Ja, zeg je eens. En we houden hem er nog even in. We hadden hem vorige week ook. Suárez komt naar Ajax.
Oneens.
Ja, Mike.
Oneens.
Oh, vorige week zei je eens.
Ja, ik wil ook best eens zeggen.
Maar zullen we daar maar even op doorgaan dan? Zijn er nog ontwikkelingen?
Ja, zijn in ieder geval ontwikkelingen dat zich ook wat andere clubs voor Suárez gemeld schijnen te hebben, waaronder Juventus. Dus daarom is het ook wel logisch dat het vorige week eens was en nu oneens. Ja, ik heb vanaf het eerste moment geschreven dat het bijna onmogelijk zou zijn om hem te halen, financieel. Maar ook omdat er andere clubs zouden komen als hij weg zou mogen bij Barcelona. Ja, en dat is nog steeds zo. Het zou een enorme stunt zijn als hij komt. Ja, veel zal van Suárez afhangen. Hij heeft een aantal keer geroepen dat hij per se nog een keer bij Ajax wilde spelen. Ja, komt hij dat na of niet?
Ja, ja. Mm.
Ik denk dat het echt een Nederlandse discussie is. Hè. Wij maken het heel groot. En zeker de Ajax-fans maken het heel groot.
Ja, wij maken het natuurlijk. Ja, we
van der Sar had volgens mij nog een briefje gekregen van een aantal fans op zijn auto. Of tussen ruitenwissers ja. Van je moet ervoor zorgen.
Ja. Ja, dat was wel bijzonder, hè? Ja. Van twee jochies.
Of je Messi ook mee kon nemen.
Ja, en Messi op de achterbank ook nog. Maar ik denk dat het een hele Nederlandse discussie is. En Suárez heeft bij Liverpool gezegd dat hij graag naar Liverpool terug wil. En bij Groningen... Ja. Het is hetzelfde wat Dirk Kuyt al riep. Ja, ik wil naar Utrecht. En toen zat hij bij Feyenoord en dan wilde hij naar Feyenoord terug. Ja, ik geloof er allemaal niet zo in dat soort sprookjes. En daarom denk ik dat er echt een Nederlandse discussie en Suárez die komt echt niet terug naar Ajax.
Ja, ik vond het wel een mooie stunt. En dat hadden inderdaad Sam en Nick gedaan. Twee jochies hadden dat briefje onder de ruit gedaan. Of onder de ruitenwisser. Wil je voor het volgende seizoen zorgen dat Suárez terugkomt? Als dat niet lukt, bel dan je vriend Koeman. Mm-hmm. Zodat hij Messi in het vliegtuig naar Amsterdam kan zetten. En kom ons over 4 jaar scouten, want wij zijn de beste broertjes op het veld. En dat is schitterend. En ik geloof dat ze van der Sar ook nog had gereageerd dat hij zijn best zou gaan doen. Hè?
Ja, precies. En dan zie je dus als onze internetredactie daar een leuk bericht van maakt. Dat het ook in één keer het best gelezen bericht van de dag is ongeveer. Ja, ja. Ja, schitterend. Leuk om te zien.
Ja, precies. En ook leuk dat Van der Sar daar natuurlijk op reageert. Nou ja, Suárez...
ja, maar die legde wel direct de druk bij Overmars.
Ja, hij zei, ik speel het even door naar Overmars.
Ja, ja. Ja.
Moeten jullie trouwens lachen, vroeg ik me af. Ja, ik heb ze zo niet klaar, die fragmenten. Maar moeten jullie lachen om al die filmpjes van Messi die dan in allerlei... zeggen, ik kom naar Feyenoord. Of ja, ik moet het zelf wel geestig.
Ik heb nog één wens. En dat is, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik wil nog één keer... echt één keer bij Feyenoord voetballen. Dat is mijn wens.
Ja, de eerste keer is wel leuk. Maar ja, ik hoorde nu ook dat Messi naar Go Ahead Eagles moet.
Ja, daar ben je wel klaar mee.
Daar ben ik wel echt klaar mee, ja.
Cambuur kwam voorbij, Volendam, NAC. Ik denk, jezus, ja. Iets meer originaliteit op die social media afdelingen zou wel leuk zijn. Okay. Maar ik denk dat ze er intern ontzettend veel lol om hebben gehad. Ja, zoals jij hier ook heel hard zat te lachen.
Ja, ik weet niet of dat voor of tegen mij pleit, maar ik vond dat fragmentje waarin hij zei dat hij naar Feyenoord ging wel erg geestig. Ja, er zijn natuurlijk weer veel vragen bij jou binnengekomen, Mike, over Ajax. Je hebt natuurlijk een tijd terug gezegd in deze podcast ook dat Ajax toch aan het informeren was over een middenvelder. Nummer 6, hè, wat controlerend. Als je nou kijkt naar de laatste twee wedstrijden van Ajax tegen Red Bull Salzburg en ook tegen Hertha, zag je eigenlijk dat Kudus een goede indruk maakte. Dat Gravenberg met name tegen Red Bull een goede indruk maakte. Alvarez lijkt toch wel daar die positie te krijgen. Is het dan nog wel nodig?
Taylor valt heel goed in.
Taylor valt goed in, ja.
Er wordt gezocht voor het moment dat Donny van der Beek weggaat. En dat lijkt me ook volstrekt logisch dat er een extra middenvelder komt als Van der Beek weggaat. Maar Marine is weg. Karel Eiting staat op de nominatie om te vertrekken. Want die heeft intern toch wel te horen gekregen dat hij aan alle kanten voorbij gestreefd is. Mm. Dat er eigenlijk geen toekomst meer voor hem is. En dat ziet hij zelf ook wel. Dus die zal ook vertrekken. Blijft er daarbij bij Marine en Eiting, dan zal er geen extra middenvelder komen, denk ik. Maar als Donny van der Beek vertrekt en daar houdt toch iedereen heel erg rekening binnen Ajax. Ja, dan komt er een middenveld.
En het is wel grappig dat je het zo zelf aanstipt. Want in de rust was het, geloof ik, van de wedstrijd Ajax-Hertha. Had Mark Overmars een interview.
Dat was voor de wedstrijd.
Ziggo, of voor de wedstrijd. Ja. En toen was hij wel heel cryptisch over interesse voor één speler.
Ja, maar ik moet eerlijk antwoord geven. Dus dan denk ik dat er om één speler wel redelijk serieus interesse is. Dus maar verder heb ik een vraag.
Taylor Fico, denk ik dan.
En een beantwoord.
Dus. Nou, wie dan?
Maar dat wil je niet zeggen.
Nee, vind ik, dat is voor jullie leuk.
Ja.
Maar dat,
en voor de rest van Nederland.
Nou, maar dat zal vanzelf wel blijken, denk ik, de komende
week.
Wie
moet het dan linksback gaan spelen?
Ja, daar hebben we een trainer voor, hè?
Ja, het is ook wel logisch dat hij het niet wil zeggen. Maar ik vond het wel opmerkelijk dat jij één speler is serieus interesse.
Op dat moment was Marien, zeg maar, in de afrondende fase met Cagliari. Daar is trouwens wel iets heel raars gebeurd. Want aanvankelijk zou die verkocht worden. Maar die wordt nu volgens Italiaanse bronnen verhuurd. We wachten het persbericht van Ajax maar af of het nou verhuur of verkoop wordt. Maar dat was bij Botman in feite ook zo. Die was verkocht en er kwam opeens een nieuw persbericht achteraan. Dat hij eerst een jaar verhuurd zou worden met een koopgarantie. Dus dat wat er bij Marien gebeurd is, weet ik ook niet. Misschien dat het met die financiën van Cagliari of met bankgaranties te maken had. Ja. Maar die was op weg naar de uitgang. Ja, en dat er veel belangstelling is voor Tagliafico en Van de Beek, ja, dat is geen geheim.
Nee, precies. Maar als je het hebt over Onana, Tagliafico, Van de Beek, waar is het rustig? Speelt er veel? Met wie houden ze serieus rekening met?
Bij Onana lijkt het op dit moment heel rustig. Rondom Tagliafico is heel veel belangstelling. Alleen volgens mij nog niet echt de clubs waar hij heel graag naartoe wil.
Nee.
En bij Van de Beek, ja, daar zijn heel veel grootmachten die hem in de peiling hebben. Ja, die moeten gaan doorbijten. Maar ja, daar is wel heel veel belangstelling voor.
Ja, want je hoort bij Tagliafico hoor je dan Napoli, Leicester, dat soort clubs. En bij Van der Beek gaat het meer over Manchester United en Barcelona.
Ja, die hebben we genoemd. Ja. Ja, en ja. Real Madrid, daar was hij in feite al rond mee. En de clubs waren er ook al uit. Het hing nog van de medische keuring af. Maar ja, Real Madrid heeft daar een streep doorheen gezet.
Nee, dus maar verder als Van der Beek dus vertrekt, dan verwacht... En ja, Eiting, Marine, verwacht jij wel dat ze nog iets gaan doen?
Dan gaan ze zeker iets doen. En datzelfde geldt bij Tagliafico. Er zou overigens al een linksback komen. Dus ik denk nu ook, gezien de situatie van Blind... Ja, misschien dat ze toch nog wel naar meer linksbenige verdedigers kijken.
Ik vind één ding wel opvallend als je naar Ajax kijkt. Hè, van Ten Hag die speelt dan in de eerste helft met het beoogbaasteam... tegelijkertijd ook rekening houden met spelers die vertrekken. Maar als je naar Martinez kijkt... die was vorig seizoen toch een dragende speler aan het worden. Belangrijk. Als je dan naar dit seizoen kijkt, ja, hij speelde dus met de middagwedstrijd mee. Is hij een treetje gezakt in de pickorde?
Dat leek hij wel. Hij had vorig seizoen, begreep ik, 98% van alle wedstrijdminuten gemaakt die hij kon maken. En had op Tadić na de meeste minuten van allemaal. Ja, dit jaar kwam hij nog niet in de plannen voor. Dat zal zaterdag tegen Frankfurt anders zijn, want dan neemt hij normaal gesproken de positie in van Daley Blind. En ja, misschien is dat de opening naar een basisplaats. Maar hij was de beoogde opvolger van Tagliafico. Alleen als linksback heeft hij nog niet echt een heel goede indruk gemaakt.
Mm.
Ik denk meer dat het een centrale verdediger of een middenvelder.
Oké, maar hij heeft dus wel een streepje voor. Alvarez heeft wel een streepje voor op het middenveld. Dus dat is toch wel opvallend. Nog één ding wat we kunnen bijhouden.
Nog iets,
wil je nog wat zeggen?
Nou ja, ik lees nu net. Ik krijg net een berichtje binnen van onze Belgische collega van het Nieuwsblad. Ludo van der Wallen. Mm. Altijd heel goed ingevoerd. Dat jouw oude baas, Bert Habets...
Ja,
waarschijnlijk wel bekend, dat hij de coördinator wordt van de Beneliga. Dus dat er verder gezocht gaat worden, of verder onderzocht gaat worden, of het inderdaad profijtelijk is om de Belgische en de Nederlandse competitie samen te voegen tot één competitie. En volgens
dat ik je heel veel onderbreek, maar ik bereid dat dan voor, dan heb ik zo'n script, met zo'n helemaal zo'n volgorde. En het wordt gewoon, wij zaten midden over Ajax.
Ja, maar ik vond
het
al heel lang stil aan de overkant.
Die podcastluisteraar, ik denk,
ik moet Ajax even wat lezen.
Over Ajax in één keer, nou ja.
Maar weet je wat ik wel mooi vind? Als hij een mailtje krijgt of een appje van onze Belgische collega's, of het profijtelijk is om. Dus dat is wel, je leest het echt letterlijk voor, denk ik.
Ja. Maar het is wel, we kunnen een brug, ik kan een bruggetje maken.
Hè? Maar zou ik even doorgaan, beste presentator?
Moet je eerst wat lezen of kan je meteen door?
Nee, ik kan meteen door, ja.
Okay.
Want volgens Deloitte, maar dat is natuurlijk altijd praten voor eigen parochie, want dan blijven zij ook binnenboord en dan krijgen zij die opdrachten natuurlijk van de Beneliga, om die Beneliga verder te onderzoeken, zou het meer dan 400 miljoen euro aan tv-geld gaan opbrengen. Nou vind ik dat wel heel erg veel. En daarover bestaat wel veel scepsis, ook bij de clubs. Maar het heeft wel zin om het verder te onderzoeken. Dat lijkt me wel. Hè? Onderzoeken nou tot de laatste cent.
Ja, maar daar zijn ze en toch al 20 jaar mee bezig. Harry van Rij zei het al volgens mij.
Ja, maar er is nu natuurlijk een heel traject ingezet. En dat vind ik wel terecht. Dat traject moet je eigenlijk tot de laatste cent uitrekenen. En dan een beslissing nemen of je het wel of niet doet. Maar het probleem blijft. En dat komt natuurlijk ook. Dat zal ook voorlopig wel blijven. Is van hoe gaat de verdeling van de Europese tickets eruit zien?
Nederland en België hebben nu samen 8 of 9.
Ja, en die ga je natuurlijk niet voor één competitie meekrijgen. Nee. Ga je geen 8 of 9 tickets krijgen. Het zal niet zo zijn dat Nederland en België dadelijk bijvoorbeeld 4 clubs kunnen inschrijven voor de Champions League. Ja. Dat zie ik niet gebeuren. Dus daar kan het ook wel natuurlijk op afketsen. En nog op heel veel andere dingen. Maar ja, de clubs en de bonden en ook de... Eredivisie CV en de Belgische clubs, ik weet niet waarin die verenigd zijn, die zullen dit blijven onderzoeken.
Nou, en dat bruggetje van de SAR, is hij nou pleitbezorger of niet van die Beneliga? Want die combinatie wordt wel steeds gemaakt.
Nee, Ajax is daar volgens mij echt op tegen.
Ja.
Ajax heeft de Beneliga ook niet nodig, denk ik.
Ja, Van der Sar die zat inderdaad, die werd vorige keer in dat kamp gezet. En ja, die trok later zijn keutel in dat hij ook wel vindt dat het onderzocht moet worden.
Ja, ja.
Kijk, en dat begrijp ik wel, dat begrijp ik wel. Maar die Bert Habets, wat is dat voor een man?
Jongens, ik moet zo schakelen, joh. Nou ja, als anekdote uit de oude doos, wil je dat horen?
Ja, doe maar, ja.
Toen ik bij RTL werkte... Ja, nu zit Michael zijn telefoon. Jongens, ik kan toch niet een podcast leiden zo?
Ik had mijn telefoon op flight mode staan, maar ik ga ook maar kijken of ik een bericht
heb. Nee, maar dat was wel aardig, want toen ging het heel goed met RTL. Toen kon het niet op, nou dat hebben we hier natuurlijk ook nog wel meegemaakt.
Dat had hij voor de
Telegraaf. En hij was de grote baas van RTL Nederland. Toen. En toen hadden we een feest op de SS Rotterdam. Kregen we als kerstpakket of cadeautje kregen we een iPad. Dat was toen nog zo. Dan had je de SS Rotterdam, daar was dan een feest voor de hele RTL, alle werknemers en op dat cruiseschip. En iedereen die kon blijven slapen. Dus dat, en Bert stond daar met Matthias Scholten, was dat nog, weet je. Die
zijn enorme Sinterklaas
die stonden boven,
dus.
Die stonden boven op het dek, helemaal boven. En het was vuurwerk en het kon niet op.
Ja, en wanneer komt die leuke anekdote?
Toen ben ik weggegaan, toen ze alleen maar
Nee, maar jongens, Sinterklaas.
Dat was toen wel een beetje. Dus ja. Misschien dat hij heel veel geld kan vrijmaken voor die Beneliga. Maar hij heeft het volgens mij goed gedaan bij RTL Nederland.
Omroep man, /vrouw van het jaar.
Nou, daar ga je. Ja. Maar nog heel even over Ajax, als het mag hoor, Valentijn.
Ja.
Want er komen heel veel vragen binnen. Ik ga het weer even verder kijken. Breek gerust in, zou ik zeggen. Maar er komen heel veel vragen natuurlijk binnen over de talenten van Ajax. Wie maken nou het meeste indruk op Ten Hag?
Ja, Divine Rens deed het heel erg goed. Dat is wel opvallend. Die jongen heeft rechtsback gestaan. De laatste wedstrijd linksback, maar is eigenlijk een centrale verdediger. Is 17 jaar, wordt gezien als een heel groot talent. Heeft bijgetekend, dus die is binnen. En ja, wie heel erg in het oog springt is ook Kenneth Taylor. Mocht mee naar Oostenrijk, heeft het daar heel goed gedaan. En Ajax is daar ook heel veel aan gelegen om die te laten bijtekenen.
Ja, ja. Oké. Hebben we nog meer Ajax nieuws?
Nee, ik keek in mijn telefoon. Ik zag alleen dat Ilpendam 35+ zondag om 9:30 vertrekt voor de beker. Maar
werkelijk alle kanten. Ik dacht net, we hebben de goede route ingezet met die podcast. Veel luisteraars, maar die zijn allemaal weer afgehaakt nu. Nee hoor, vast niet.
Nou, het komt door jouw anekdotes over de SS Rotterdam.
Ja, maar er werd specifiek om een anekdote gevraagd. Maar nagaan, iedereen bleef slapen. Hoe dat was, joh. Dan had je al die RTL-sterren. Dus dan liep je dus van in de ene zaal trad Gerard Joning op. En in de andere zaal Jan Smit bewijzen. Ja, dat was leuk hoor.
Maar die anekdote wordt niet beter, hoor.
Van?
Waarin ze
dat is slapen, daar kan ik niks over loslaten. Dat is een andere podcast. Ik wil het even over...
Nu even standgoed is er even bij. Ja.
Ik wilde het even over AZ hebben, jongens. Ik heb geprobeerd om die wedstrijd helemaal te kijken. Mijn vrouw die zegt, god, is dat voetbal nu alweer begonnen? Maar het was echt, Ik zei nog, maar in die vorige podcast, ik zei Victoria Pielsen, die heb je niet zomaar uitgeschakeld.
Nee, en dat zegt alles over AZ eigenlijk.
Ja.
Want zij hadden ze natuurlijk wel gewoon heel snel uit moeten schakelen. Want die gasten konden er echt niet veel van. En dat viel mij ook wel tegen, ja. De voorbereiding liep al niet van een leien dakje. En ja, ook de aanvallers die vorig jaar zo vaak het verschil maakten. Ja, die heb je eigenlijk niet gezien. Boadou niet, Idrissi niet, Stenks niet. En ja, dat valt wel tegen.
Maar waren de omstandigheden denk ik ook wel heel erg moeilijk om te voetballen. Maar het was inderdaad niet best.
Nee.
En wat bedoel je met die omstandigheden? Want ja, iedereen speelt nu in een leeg stadion.
Ja, maar die storm bij AZ lijkt het altijd te waaien. Maar nu was het natuurlijk wel extreem. En ja, als je dan komt om te verdedigen, dan is het allemaal een stukje makkelijker dan speelt
ja,
dan moet
maar. Ja. Maar als je Stenks inderdaad ziet, ja, die speelt dan in de basis. Maar dat had je dat eigenlijk wel moeten doen. Ja, misschien.
Ja, je ziet aan Stenks wel dat hij een paar momenten heeft. Ja, dan had hij beslissend kunnen zijn, maar was de paas net niet goed.
Nee.
Net niet scherp genoeg. Maar die heeft natuurlijk heel weinig wedstrijden gespeeld. Het positief is wel dat hij gelukkig nu weer gespeeld heeft. Dat AZ door is, dat hij een aantal minuten in zijn benen heeft. En dat hij misschien hier vandaan verder kan groeien. En dat hij weinig last ondervond van zijn blessure. Maar hij miste wel een duidelijk wedstrijdritme. Ja.
Maar ja, in feite is het natuurlijk wel heel mooi voor AZ. Dat je eigenlijk zo slecht speelt. Toch zeker bent van de Europa League. En vanaf nu kan het alleen maar beter worden. En ze zijn nog in de race voor die miljoenen.
Ja, maar als je het hebt over wie kunnen ze loten? Benfica, geloof ik. Agent uit mijn hoofd.
Ja.
Ik even,
Kiev.
Kiev, dat lijkt toch wel een heel lastig verhaal te worden.
Ja, Kiev en Gent.
Hoewel, AZ...
Benfica moet je niet loten, denk ik. Maar.
Dat ontsnappen van AZ ook elke keer. Dat is echt niet te geloven, hè?
Want die druiven.
Ja, die druiven. Ja,
maar waanzinnig, man.
Dat je denkt, waarom doet die keeper dat? Ja. Voor de mensen die het niet hebben gezien. Het was in de allerlaatste minuten, stonden 1-0 achter. En ja, die keeper die stormde op druiven af. En druiven ging maar liggen.
We hadden het net over collega Jeroen Kapteins. Dat is één van zijn slechtste koppen ooit geweest. Spits met pit.
Ja.
Ja. Die druiven, want het was afgelopen, jongens, afgelopen woensdag zeker zo. Weer heel belangrijk voor AZ.
Ik vind het wel een beetje een rare podcast worden dit. Maar ja, als we dan over Mavogo gaan praten, de aanwinst van PSV. Jij zei dat hij het verschil ging maken.
Ja, want Soet en Oenerstal doen dat zeker niet. Kijk, deze man kan nog wel iets met zijn voeten. Dus daarvoor is hij natuurlijk ook gehaald. En hij durft ver van zijn goal te keepen. Hmm. Alhoewel, aan de andere kant, het is natuurlijk tekenend dat PSV een eerste keeper haalt die al 3 jaar geloof ik op de bank zit bij Leipzig. Ja, dan hou je niet, Lev Yashin binnen of hoe ze ook mogen heten. Nee. De echte topkeepers. Geen Noia. Maar ik denk wel dat PSV behoefte heeft aan iemand die wat kan met de bal aan zijn voeten en die daar niet bang voor is. En dat is bij Soet en Oenerstal. Ja, daar staat er gewoon 2,20 op het moment dat die de bal in de voeten krijgen. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat PSV daarna zocht naar een andere keeper. Maar het is natuurlijk niet allemaal uit luxe. Dat is wel duidelijk.
Nee, maar volgens mij kan dit niet anders inhouden dan dat er nog flink wat aanwinsten gaan komen bij PSV. Want dit was toch niet de topprioriteit, denk ik.
Nee, en ze hebben tegen Eintracht Frankfurt nu verloren, geloof ik, hè, met 2-1 uit mijn hoofd, zeg ik dat goed? Ja. En die moeten nu tegen Ajax. Werd al meteen gezegd door de trainer van Frankfurt dat toch een ander niveau is. Het is eigenlijk wel jammer dat het verschil op voorhand nu groot lijkt tussen hoe Ajax het voor elkaar heeft. Nou, AZ heeft indruk gemaakt.
Maar dat is natuurlijk wel relatief, hè, Pim. Ajax heeft het op dit moment heel erg goed voor elkaar. Maar haal Van de Beek weg, Tagliafico weg. En ja, staat Blind wel wat langer aan de kant dan we hopen. Ja, dan kan dat toch ook een probleem zijn.
Mm. Feyenoord heeft wel een redelijke indruk gemaakt in dat oefentoernooitje. Hebben ze nog van Dortmund gewonnen. Burger die is naar de verdediging gehaald. Dat lijkt dan, ja, misschien uit nood geboren, maar dat lijkt eigenlijk best een goede zet te zijn voor Feyenoord.
Ja, dat pakt er goed uit, maar het is volgens mij niet een oplossing waarmee Dick Advocaat het seizoen in zal willen.
Nee.
Want ook daar moet echt nog wel wat bij.
Maar, ja, je zit weer op je telefoon te kijken. Is er nog ander nieuws? Dus we hebben het nu over Feyenoord.
Nee. Ik begrijp het. En Wouter Burger, die heb ik toevallig zelf ook gezien vorige week, maar ik ben in Duitsland geweest. Je wordt trouwens niet vrolijk van in die lege stadions. Dan zie je 1,5 meter van elkaar met een mondkapje. En het is gewoon af en toe moeite om je concentratie erbij te houden. Maar hij deed het wel aardig. En ik kan me wel voorstellen dat je zo'n speler achter de hand houdt als tweede man. Kijk, hij is lang niet zo ver als Daley Blind. Maar daar heeft hij wel wat van weg. Hij blijft rustig aan de bal. Heeft bijna altijd wel een goede voortzetting. Alleen verdedigend is het wel wat kwetsbaar. En hij is ook niet zo wendbaar. Maar het is wel iemand die zich denk moet richten op die plaats en niet op een plaats op het middenveld. Hè? Want dan gebeurt er van alles om hem heen. En nu heeft hij het spel echt voor zich. Dus het was niet eens zo'n rare zet. Nee. Van de week kreeg hij ook weer een helftje. En toen deed hij het ook wel goed. Dus, maar het is zowel met Feyenoord. Hij heeft zich niet echt kwalitatief verbeterd ten opzichte van vorig seizoen. En PSV ook niet. En ik denk dat PSV, ja, wat dat betreft... Je zit nog te wachten. Je verwacht nog dat PSV wel iets gaat doen om die selectie beter te maken. En om meer passend richting ook wat de trainer graag wil. Hè? Roger Schmid heet hij
trouwens. Roger?
Roger.
Zeg je Roger?
Roger, ja.
Echt?
Ja, ja, dat hoorde ik toevallig van de leiding van PSV. Die, ik zei ook Roger Schmid. En, nee, Roger Schmid is het.
Echt waar? Daar werd jij op verbeterd door Toon Gerbrands. Ja, dat je dat niet
Roger
goed
Schmid is
had gezegd. Nou, weer wat geleerd. Ik weet niet wat de kop wordt van deze podcast.
Maar misschien Roger Schmid.
Het is daadwerkelijk Roger Schmid. Als we een beetje zo alle clubs afgaan, we gaan het straks nog even hebben over Barcelona en Koeman natuurlijk. Maar Valentijn, jij had een ja, toch hele duidelijke column over ADO Den Haag.
Ja.
In de stelling had ik het over Immers en Beugelsdijk die dan vertrekken. Wat is daar allemaal aan de hand, joh?
Nou ja, die... ADO die heeft een groot probleem, dat is een financieel probleem. Hè. Er moet geld worden gespaard. En op het moment dat je 5 of 6 grootverdieners in de selectie hebt, hoop je dat die vertrekken. Zeker als ze weinig sport of weinig kwaliteit brengen of te weinig kwaliteit. Nou, die namen die zijn genoegzaam bekend. Er waren Beugelsdijk, Immers, Michiel Kramer, Aaron Meijers, Danny Bakker. Erik Valkenburg, nou dat zijn de gasten die verdienen veel. Ze hebben gevraagd of die willen inleveren, dat willen ze niet. Er zijn clubs aangeboden. Valkenburg kreeg een aantal clubs waar hij heen kon, maar dat wilde hij niet. Ze blijven gewoon zitten bij ADO. Ja, en dan hoor je continu van, ja, eigenlijk is het beter als ze weggaan. Eigenlijk is het beter als ze vertrekken. Alleen het punt is, ADO heeft nu een hele stoet met jeugdspelers gehaald uit tweede elftallen. Uit de eerste divisie. En dan moet je maar afwachten of die jongens het brengen. En die jongens brengen het nog niet. En misschien gaat het een jaar duren of misschien gaat het 2 jaar duren. Maar ook die jongens, die hebben de steun nodig van ervaren routiniers die weten wat er gevraagd wordt in de eredivisie. En dat soort spelers heeft ADO gewoon op dit moment te weinig. En als je dan ook nog je twee gezichten laat weggaan, dan zou ik eerder zeggen, probeer Valkenburg toch te slijten of Kramer of Meijers. Maar zowel Beugelsdijk als Immers zijn het twee Haagse gezichten. Zijn jongens voor in de as. Zijn jongens die ook de jeugd willen meenemen, die een gevoel hebben bij die club. Ja, en juist die stappen op. Ja, ik denk dat het doodzonde is. Want Tom Beugelsdijk kan je vinden van wat je wil. Het is geen topverdediger. Maar in de rechterrijtje in de Eredivisie houdt hij zich moeiteloos staande. En daarin speelt ADO.
Maar verdienen zij dan zo exorbitant veel?
Nou ja, dat plus 3 ton. Dus ja, dat is toch veel geld voor een club als ADO. Als je dat kan bezuinigen, kan je dat natuurlijk weer steken in andere spelers. Ja. Ze zijn nu geloof ik bezig met Sandro Schenk. Zijn ze nu bezig. Die willen ze dan binnenhalen. Nou, dan haal je in ieder geval 100 eredivisiewedstrijden binnen. Ja, en dat soort jongens heb je gewoon nodig.
Het is wel interessant, hè? Want je hebt het over Martin Jol, hoofdtechnisch hart. Nou ja, jij kent hem nog, Mike, natuurlijk ook van Ajax, waar hij toen trainer werd. Hij haalt wel altijd veel spelers ook binnen. Nou ja, Faant en ik hadden het er even over van welke naam. Nou ja, Atuba, Taino.
Timo Tainio, Mido, C. Eduardo, Kerlon. De C100-dribbelaar. Ja, dat zijn allemaal echt miskopen gebleken. Dus ik hoop echt voor ADO dat hij het daar beter doet. Ja, aan zijn ervaring kan het niet liggen, want die loopt toch al een hele tijd mee in de voetballerij. Ook een heel gerespecteerd trainer geweest bij RKC. Bij Ajax heeft hij het dan ook erg goed gedaan, want ze scoorden meer dan 100 keer, werden geen kampioen. Ja, ze aankopen waren toch niet best.
Nee, en dat is ook een van de oorzaken geweest dat ze bij Ajax dachten van ja, en nu willen we gewoon weer terug naar de basis en de eigen jeugd en ook mensen in technisch hart die een Ajax-DNA hebben.
Ja, dat was de reden waarom hij eruit vloog. Dat was een wedstrijd tegen NEC die er echt niet uitzag. En toen kwam Frank de Boer.
Ja, ja, het waren nog eens tijden. Zullen we... Valentijn zit weer op zijn telefoon. Ja. Nou, ik heb een bruggetje, want ik weet niet of je weer met de Belgische collega...
Kijk, Martin Jol... Die heeft natuurlijk goede contacten met Mino Raiola. En ADO gaat natuurlijk altijd wel een van die spelers kwijtraken. Dat is niet zo moeilijk. Daar zorgt Raiola wel voor. Dus uiteindelijk zal het allemaal de investeringen... Het zijn meest transfervrije spelers die dan een salaris moeten verdienen. Dus uiteindelijk zal die investering wel terugkomen. Alleen je moet wel uitkijken. Op het moment dat jij dadelijk afdaalt naar de eerste divisie, dat je degradeert, dan worden ook die veel jongere spelers, of die jonge spelers, die ontwikkelen zich dus niet zodanig. En dan worden ze nog veel minder waard. Dus daar moet je gewoon voor uitkijken. Ja. Ik begrijp het beleid van ADO dat ze zeggen, we willen waarde creëren met jonge spelers. Maar dan moet je veel specifieker doen. En dit lijkt meer een schot hagel van, nou, we halen de 10. En laten we hopen dat er 1 of 2 twee doorbreken.
Ja, heel veel waarde zit er niet in die selectie als je hem nu zou bekijken.
Nee,
misschien
nu niet.
Shaquille Pinas, die zou interessant...
Wie, Mike?
Pinas.
Pinas, ja. Pinas, ja. En die keeper is een aardige keeper. Maar die had een gelimiteerde transfersom. Want die was eigenlijk eigendom nog van PSV. PSV kon hem verkopen. Heerenveen werd even genoemd. Maar uiteindelijk is die ook gebleven. Ja.
Want ik wou nog even een brugje maken, want de collega waar je nu mee contact hebt, die heeft volgens mij ook dat profiel van Bartomeu gemaakt, toch? Over hoe hij het doet als voorzitter bij Barcelona. Was zeer lezenswaardig overigens. Maar om de sfeer bij Barcelona even een beetje te schetsen, kunnen we nog even laten horen hoe dat protest ging toen Messi zijn vertrek aankondigde. Ja, het is even om het te laten horen. We hebben natuurlijk wel vaker meegemaakt, ook bij andere clubs, dat supporters het stadion willen betreden. Maar
ja, Fanta schreef het nog het al. Zo erg was het bij Beugelsdijk niet.
Nee, maar goed, bij Ajax heb je natuurlijk wel meegemaakt, hè, ook dat de arena bestormd werd, volgens mij. Een paar jaar geleden.
Ja. Ja, het was trainingsveld met Marco van Basten toen. Door de capuchonnetjes.
Ja, dit hoort natuurlijk ook niet.
Nee. Maar die Koeman, die zal wel even denken, zeg. Die is er net begonnen. Nou, allemaal lyrische verhalen. Hè? Kind van de club teruggekeerd.
Ja.
En die club staat volledig in de hens nu.
Ja, als zo'n speler wat roept. Ja. En die is natuurlijk, die is bijna groter dan de club, hè, Messi. Dus ja, ik denk dat Koeman ook wel de sleutel in handen heeft om hem toch te behouden voor Barcelona. Ik neem niet aan, en zeker niet nadat ik dat verhaal heb gelezen over die Bartomeu, dat hij in staat is om Messi terug in het gareel te krijgen en te behouden voor Barcelona. Maar ik denk de trainer wel, en die staat er natuurlijk ook met een schone lei in. En die zal ook wel bepaalde privileges moeten toestaan. Want er werd natuurlijk ook gezegd dat hij direct had verteld aan Messi dat hij bepaalde privileges ging intrekken. Maar ja, de een is nou eenmaal net iets meer gelijk dan de ander. En dat geldt natuurlijk zeker voor Messi.
Dat werd overigens al ontkend door Rob Jans. Dat zou zijn dat hij die privileges wilde ontnemen. Maar het zou wel wat zijn, want je leest ook de berichten inmiddels dat Bartomeu bereid zou zijn om terug te treden, om Messi maar te behouden voor de club. Ja, dan begin je als Koeman zonder president die je gehaald heeft. Ja. Dat is toch niet lekker.
Nee, aan de andere kant loopt geloof ik het contract van die Bartomeu nog tot zijn voorzitterschap tot 2021. Dus het zou niet eens zo gek zijn als er een nieuwe voorzitter komt. Dan is Koeman ook verzekerd van een langere periode misschien.
Nou ja, maar die nieuwe voorzitter, die heeft natuurlijk al aangekondigd dat Koeman wel bij de club mag blijven, maar niet als hoofdtrainer.
Ja.
Die wil Xavi en... En Jordi Kerf als technisch directeur.
Maar wat natuurlijk voor Koeman... We hadden het er eigenlijk ook vorige keer over. Het managen van het proces van spelers die je gaat lozen eigenlijk. Hè. Dat was toen bij Valencia zo lastig. Maar Messi had dat bericht nog niet naar buiten gebracht. En alle andere vedettes van Barcelona schaarden zich achter Messi. Dus hij heeft echt een heel bataljon aan sterren wat hij nu in het gareel moet houden.
Dus, maar daar win je nooit van. Je wint het nooit van de grote verdetten. En helemaal niet van Messi die al meer dan 10 jaar aan de top staat. Dus ja, je weet dat dit soort machinaties op gang komt. Of op gang komen. Op het moment dat zo iemand zegt van ik vertrek. En het is natuurlijk ook een soort, hoe noem je dat? Een soort breekijzer. Is het voor hem, want hij wil natuurlijk iets gedaan krijgen, Messi. En daarom en als dat niet gebeurt, dan is hij inderdaad weg. Maar als hij het wel gedaan krijgt, dan is zijn missie is in feite natuurlijk voltooid. Ja. Dan kan hij misschien gewoon wel blijven, of dan blijft hij misschien wel.
Maar je had het net over Rob Jansen ook, ook een zaakwaarnemer van Koeman. Hoe is Koeman eronder? We hebben natuurlijk vorige week hadden we nog een leuk interviewtje met 538 over Suarez. Nou, toen waren dat nog een beetje de witte broodse dagen, zou je kunnen zeggen. Maar nu is het wel even anders.
Ik heb geen contact met Koeman gehad. Marcel van der Kraan heeft volgens mij contact met Ronald Koeman gehad. En Valentijn misschien. Maar ik weet niet hoe Koeman er op dit moment is.
Maar het is natuurlijk typerend. Iedereen heeft het nummer van Ronald Koeman. Maar die houdt zich nu even schuil. Die is wel met andere dingen bezig. Vroeger was als er een scheet werd gelaten, dan was Ronald Koeman te horen op 5 Catalaanse radiozenders. En nu niet. En dat begrijp ik ook wel, want... als je geschoren wordt, moet je stilzitten. En heel Barcelona wordt nu geschoren.
Ja.
Dus dan is het gewoon zaak om rustig te blijven. En om het gesprek aan te gaan met Messi.
Ja, precies. Gaan we naar een afronding toe? Of hebben jullie nog dingen die jullie op het hart? Ja, mijn broer, waar we het altijd over hadden, die bij ING werkt, die belde me nog. Dat hij met heel goed nieuws, want ze gaan het vrouwenvoetbal sponsoren. Of ik het daar ook nog even over kon
hebben. De Eredivisie.
Ja, nou ja, god, wat doen ze allemaal?
Wat ik wel vind bij dat vrouwenvoetbal, hè, zij gaan dat sponsoren. Maar als je de transferbedragen daarin leest, dan denk je van, als je wil, een bedrijf of een club, en je steekt daar een miljoen in of zo, dan kun je bijna de beste spelers van de wereld halen.
Ja.
Zo'n Olympique Lyon, dat staat nu in de finale van de Champions League. En dat is eigenlijk met relatief weinig geld bij elkaar gekocht. Dus als Ajax eventueel toch nog wat over heeft, dan kan je daar...
Vrij makkelijk doorstoten in het vrouwenvoetbal naar de top. Nou, het gaat ook over de ontwikkeling van, en dat is eigenlijk natuurlijk gewoon hartstikke goed, ook het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB om het vrouwenvoetbal verder op de kaart te zetten.
Er gaan ook wedstrijden uitgezonden worden, begreep ik, live.
Ja, ja.
Grote samenvattingen bij de NOS. Ja, dat is goed voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal.
Nou, uitstekend. Die kan
maar gelijke beloningen, dat... niet, hè?
Nee, dat weet ik niet. Volgens mij niet.
Dat willen ze natuurlijk graag. In Amerika willen ze dat ook graag. Maar het gaat natuurlijk ook om de commerciële waarde van je product. En de commerciële waarde van de Eredivisie Vrouwen is op dit moment natuurlijk ligt verschrikkelijk laag.
Ja.
En ze zijn blij dat ze nu worden uitgezonden. Maar her en der hoor je dan van gelijke beloningen. Ja, zo werkt de markteconomie gewoon niet.
Nee. Dan gaan we dan nu afronden.
Nou, ik heb nog wel... Jij vraagt altijd of ik 's ochtends een tweet wil uitgooien om vragen te krijgen. Bepaald aantal tekens, maximaal aantal tekens. Dus dan stel je vragen over dit en dit. En dan krijg je dus onmiddellijk de opmerking van... Oh, de andere clubs doen er niet toe. Volgens mij was er een vraag wat de verrassing van de Eredivisie zou kunnen worden. Laten we die vraag dan ook even meenemen.
Vraag het Valentijn.
Valentijn, wat denk jij dat de absolute verrassing in de Eredivisie gaat worden?
Ik moest bij VI die lijst erin vullen, die prognose, de voorspellingen. En volgens mij heb ik als een van de verrassingen FC Twente staan.
Oké.
Okay. Omdat ik heb wel veel vertrouwen in Jan Strooijen, dat hij goede spelers ophaalt. En Ron Jans, ik denk dat hij daar wel een eenheid van kan maken. Dus ik hou het bij FC Twente.
Mike, ja, wat wel opvallend is, we toch nog kunnen even een brugje naar Ajax maken. Want ze zijn natuurlijk wel. Is Danilo nou al naar Twente?
Ja, zeker.
Wie hadden ze nou nog meer van Ajax?
Ze willen Ekkelijk
om. Piri, maar die is weer geblesseerd.
Piri, maar dat vind ik. Dat zijn spelers die kunnen natuurlijk prima mee, mits fit, in de Eredivisie mee.
Ja, dat doet Jan Strooijen dus ook slim. Gelijk een lijntje leggen met een van de topclubs. En dan proberen spelers die daar buiten de boot vallen, om die naar Twente te halen.
Ja.
Begreep ook dat Twente dit jaar heel veel moet huren om een jaar te overbruggen, ook qua financiën. Ja, dat doen ze goed.
Ja.
Maar als je vraagt wie je gaat verrassen, laat ik FC Utrecht zeggen.
Ja, maar die moeten ook wel eens eigenlijk, hè, met al die aankopen en Elia onder andere die ze aantrekken.
Maar hoe hoog dan, Mike? Hoe hoog dan? Want ja, verrassen. Het is natuurlijk al eigenlijk een top 5.
Ja, dit jaar niet, in de afgebroken competitie. Maar laat ik eens op 4 zetten.
Ja,
yes.
Op hoeveel
zeg jij 20 dan? Ook op 4 of niet?
Nee, maar 20 komt van de nummer 15 geloof ik, of 14. Dus,
en
als je de financiën ziet bij Twente, waar die vandaan komen. Dus maar ik denk het grote probleem bij SC Utrecht, dat wordt de enorme selectie. Want het is natuurlijk bekend dat John van der Brom, als het even tegen zit, begint hij gigantisch te wisselen. En te doen. En die is altijd onzeker. En dan kan je wel nagaan. Als je heel veel spelers tot je beschikking hebt en het loopt twee wedstrijden niet. Ja. Nou, dan gaat er weer van alles en nog wat veranderen. Dus ja. Ik ben benieuwd hoe dat daar gaan lopen. Ah, en de druk ligt er natuurlijk wel op.
Ik moet
kampioen worden toch, Mike? Hadden ze gezegd.
Ja, ze gingen de...
Gaat Wesley Sneijder nou nog zijn opwachting maken misschien in de tweede seizoen?
Nee, ik begreep dat Gert Kruis als analist heeft geroepen dat niet meer de bedoeling was.
Okay.
En dat hij zelfs niet bij de DHSC gaat voetballen, maar wel af en toe gaat meetrainen.
Okay.
Ja, misschien is dat ook wel het beste voor iedereen.
Oké, duidelijk. Nou, ik ga er een punt achter zetten. Ik zeg dank voor jullie bijdrage en aan de luisteraars tot de volgende keer.